We gaan met elkaar lezen uit de 2e Thessalonicense brief, hoofdstuk 2. 2 Thessalonicense 2. En we lezen gewoon het hele hoofdstuk weer met elkaar. 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. En daar lezen wij. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een brief, door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord en door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Tot zover. De vorige keer hebben we uitvoerig stilgestaan bij de weerhouder. De weerhouder waarvan we, zoals we gezien hebben, dat de Heilige Geest is. Dat is degene die weerhoudt. En dat iets wat weerhoudt is de gemeente waar de Heilige Geest in woont. En we hebben toen ook gekeken naar de mens der wetteloosheid. En die hebben we de week tevoren ook behandeld. De mens der wetteloosheid, ook wel de antichrist. Waarvan ik ook geloof dat de antichrist ook daadwerkelijk zal gaan komen. In de tijd die nog voor ons ligt. Maar dat hij, de antichrist, en misschien is hij al geboren, misschien is hij al levend op deze aarde. Ik geloof dat zelf wel. Maar de antichrist is nog niet geopenbaard. En waarom is de antichrist nog niet geopenbaard? Nou, omdat de gemeente en de Heilige Geest die in de gemeente woont, in de levens van ons woont, van de kinderen van God, nog niet opgenomen is naar de hemel. En die is de weerhouder, de Heilige Geest is de weerhouder, waardoor de antichrist zich nu nog niet volledig kan openbaren. En als straks de gemeente is opgenomen, naar de Heer Jezus toe gaat en verenigd wordt, zoals Paulus hier zegt in 2 Thessalonicenzen 2, vers 1, van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dan houdt dat dus in dat daarna de antichrist, de mens van de wetteloosheid, zich kan gaan openbaren. En dat zal hij in die 7 jaar gaan doen, die na de opname van de gemeente komen. En die 7 jaar, dat is een periode van grote verdrukking, maar ook waarin God zijn oordelen over de wereld zendt. En een ander groot punt is waar wij vanavond wat meer licht over proberen te krijgen. Dat is namelijk wat er staat in vers 10, pak ik daar even op. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Wat zegt Paulus hier? Paulus zegt dat straks, zo komt het bij mij over en zo heb ik ook vanuit de verklaarders het tot mij laten komen. En dat geloof ik ook echt, dat er straks na de opname van de gemeente is, of na de opname van de gemeente, ook een groep mensen is die de waarheid voor leugen hebben gehouden. Die, zoals ik het hier lees, die door God een krachtige dwaling zullen krijgen, waardoor ze niet meer tot de erkenning kunnen komen van de waarheid. En waardoor ze niet meer tot geloof kunnen komen. En dan ga ik zitten denken, van wie zijn dat nou? Diegene waarover Paulus hier schrijft. En toen moest ik in één keer denken aan, in de voorbereiding, aan bijvoorbeeld het volk Israël. Het is niet het volk Israël, laat ik dat al voorop stellen. Maar het heeft er wel alles mee te maken. Want als we gaan naar Hosea. Hosea. Dan zien wij in Hosea 14 vers 2. Hosea 14 vers 2. Zien wij iets wat ik hiervoor wil gebruiken. Namelijk dat er staat in Hosea 14 vers 2, en dat gaat dan over Israël, is gericht tegen Israël. Bekeer u Israël tot de Heere uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de Heere. Zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan, en dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. De offers van onze lippen nakomen. En als je dat boek Hosea zou lezen, dan zie je vaker dat ze gewezen worden op een lippendienst. Dat ze wel belijden, maar dat ze het niet vanuit hun levens laten zien dat ze ook werkelijk het volk zijn wat de Heere God toebehoort. En als je dan de lijn doortrekt, en ook die waarschuwing die Paulus geeft in de Korinthebrief, het eerste hoofdstuk, of het eerste brief, hoofdstuk 10, dat Israël echt als een waarschuwend voorbeeld voor ons is gegeven, ook voor ons vandaag de dag, dan zou je de lijn kunnen doortrekken naar mensen die er in deze tijd leven, die wel zeggen christen te zijn, maar die het met hun lippen belijden. Waar het hart niet in mee komt. Waarin je als je inzoomt op het hart, ziet dat het alleen maar een lippendienst is. Dat het leeg is. Dat het hol is. Dat het niets te maken heeft met de genade die wij door geloof en door genade hebben gevonden. Met de genade die dan de Heer Jezus Christus is. En dat doet mij ook gelijk denken aan datgene wat de Heer Jezus Christus schrijft in Openbaring 3 over de laatste gemeente, namelijk de gemeente in Laodicea. Want daar zegt hij namelijk in de gemeente in Laodicea, in Openbaring 3 vers 15, Openbaring 3 vers 15, ik ken uw werken en weet dat u niet koud bent en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. En dan ook de raad die de Heer Jezus Christus geeft aan die gemeente waarvan ik geloof dat dat ook echt een gemeente is van de eindtijd. Maar als je ook dan weer het woord beklagenswaardig oppakt, dan zie je dat Paulus dat woord beklagenswaardig ook een keer pakt. En daarvoor moeten wij naar 1 Korinthe 15, dat hoofdstuk, gaat namelijk over de opstanding. In 1 Korinthe 15, vers 20... daar heeft hij het over dat geweldige, maar nu, in 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Dat is dus een heel belangrijk vers wat Paulus daar aanstipt. En waarom? Omdat hij in dat vers ervoor heeft gezegd, als wij alleen voor dit leven op Christus hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Dan is ons geloof leeg. Dan is ons geloof hol. En de gemeente in Laodicea, die krijgt het verwijt van de Heer Jezus Christus. De oproep van de Heer Jezus Christus om zich te bekeren, om dingen te kopen, gratis en voor niets, omdat ze beklagenswaardig zijn. Ze zijn ellendig, ze zijn arm. Ze denken dat ze heel wat zijn, maar ze zijn het niet. Ze zijn het niet. En ik geloof dat naamchristenen die willens en wetens telkens weer opnieuw Jezus Christus verloochenen, maar niet alleen Jezus Christus verloochenen, maar dus ook het werk van de Heilige Geest verloochenen, dat Paulus hier over hen heeft, dat God hen op een gegeven moment een dwaling geeft, waardoor ze niet meer tot het geloof kunnen komen. En dat sluit in principe naadloos aan op wat de Heer Jezus Christus zegt over de gemeente in Laodicea. Hij begint daar met het woordje amen als zijnde van het slot ook van de gemeentelijke bediening, de gemeentelijke bedeling. En dan zegt hij, ik zal u uit mijn mond spuwen. Ik zal u uit mijn mond spuwen, omdat u nu koud bent en niet heet bent. En dat, lieve broeders en zusters, dat vind ik best wel een heel heftige boodschap. Een heel heftige boodschap. En dan gaat het voornamelijk om broeders of om mensen die naamchristen zijn, die wel zeggen broeders en zusters te zijn, maar waarvan Johannes op een gegeven moment ook in zijn brief zegt, in 1 Johannes, dan zegt hij op een gegeven moment, zij zijn uit ons gegaan, maar zij waren niet van ons. En wat ik daar tegenover wil zeggen is dit. Want het kan natuurlijk zo zijn dat zo'n tekst als wij net gelezen hebben, dat je dan helemaal in de spanning zou komen te zitten. Of helemaal in een bepaalde angst zou komen te zitten. Ja, zou het dan toch nog kunnen gebeuren dat ik er zometeen niet bij mag zijn? Of dat ik dan bij die groep hoor die Paulus hier neerzet? Nou, ik geloof, en daarom heb ik ook heel duidelijk gezegd wat nou die beklagenswaardigste mensen zijn, waarvan Paulus schrijft van als je dus ontkent en alleen maar in dit leven op Christus hoopt, als zijnde dat hij iets goeds geeft in dit leven, gezondheid, rijkdom en noem maar op, ja, dan heb je het niet begrepen. Dan heb je het niet begrepen. En er zijn tig mensen, heel veel mensen die zo vandaag de dag in het leven staan. Maar het onderscheid zit hem juist hierin, dat wij in dit leven niet alleen op God en Christus vertrouwen, maar dat wij ook voor het toekomende leven op God en op Christus vertrouwen. En dat geeft dat God in ons een werk gedaan heeft. waarvan ik geloof dat de Bijbel dat beschrijft als een wederom geboren worden. Het uit God geboren worden. Nou, en als wij dat mee hebben gemaakt, als mensen dat mee hebben gemaakt, dat ze uit God geboren zijn, dan is het zo, en dat kunnen we op grond van Gods woord zeggen, dan is het zo dat wie dat heeft meegemaakt, wie uit God geboren is, die kan nooit meer verloren gaan. Ik heb het vandaag nog naar iemand toegeschreven, en dat handelde over het teken en zegel wat God had gegeven. Maar daar heb ik ook gezegd, het teken is wat we gekregen hebben van datgene wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan, is het bloed bij het avondmaal. Want daar heft de Heer Jezus de beker en zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Maar de verzegeling, het zegel wat wij hebben gekregen, het zegel wat wij hebben gekregen, is in principe God de Heilige Geest. Die volgens Paulus in Efeze 1 vers 13 en 14 ons verzegelt tot de dag van onze verlossing. En dat is zekerheid. Daarom, als wij de Heer Jezus Christus geloven, en als wij belijden dat wij hem nodig hebben, en als wij belijden dat wij alleen hem nodig hebben, en niets meer, maar ook niets minder. Maar als wij hem nodig hebben voor leven en voor sterven, ja, dan kan het niet anders dan dat wij God toebehoren. En dat vind ik zo mooi, het onderscheid wat de Heer Jezus maakt in de brieven van Philadelphia en van Laodicea. Ik las ergens, en dat vond ik heel treffend, dat er stond over de gemeente van Philadelphia, en die moet u maar eens meenemen, van de gemeente in Philadelphia. Philadelphia, dat was een gemeente waar je deze spreuk boven kunt zetten. Niets behalve de Heer. De Heer Jezus. Niets behalve de Heer Jezus. Maar van Laodicea, daar kun je een andere spreuk boven zetten. Alles behalve de Heer Jezus. En dat, lieve vrienden, broeders en zusters, is een cruciaal onderscheid. Niets behalve de Heer Jezus of alles behalve de Heer Jezus. En dat is het verschil van leven en dood, van licht en duisternis, van zegen en vloek. Dus, we moeten helder zijn, als wij de Heer Jezus toebehoren, enkel en alleen door genade, niet op grond van onze werken, niet Christus plus iets, plus een ervaring, plus een emotioneel gebeuren, plus datgene wat wij voor de Heer gedaan hebben. Nee. Als wij belijden Christus en alleen Christus en verder niets anders dan Christus, dan mogen wij ook boven ons leven neerzetten, niets behalve de Heer Jezus. Maar het is wel een onderzoeking voor onszelf, en die wij ook wel naar anderen toe mogen uiten. We mogen onszelf, maar ook anderen, de spiegel voorhouden. Want soms, en misschien moeten we dat soms nu wel neerzetten, van heel vaak zien wij dat het niet meer gaat om de Heer Jezus. Dat het niet meer gaat om de Heer Jezus zoals de Bijbel schrijft wie de Heer Jezus is. Dat Hij voor onze zonde aan het kruis is gestorven. Dat Hij onze schaamte en onze vloek heeft gedragen. Dat Hij ons vanuit de dood levend heeft gemaakt. En dat wij alleen maar kunnen leven op grond van wat Hij heeft gedaan. Dus plaatsvervangend is Hij de dood ingegaan, heeft Hij de vloek van de zonde gedragen. En dat wordt door heel veel christenen niet meer als waarheid aangenomen. Want ja, ach, er zijn wel meer wegen die naar Rome leiden. Maar laten we het gewoon heel eerlijk tegen elkaar zeggen, Er is maar één weg tot God. Hoeveel wegen er ook naar Rome leiden. Er is maar één weg tot God. Jezus de Christus. En dan zou je... En dan zou je jezelf ook nog de vraag kunnen stellen van ja, wat nou als mensen zich aan de Heer Jezus hebben gegeven, ze zijn gedoopt, maar ze zijn afgedwaald. Ik geloof dat het blijft staan, datgene, de waarheid die bij God vandaan komt. Eens kind van God, altijd kind van God. En wie nou werkelijk in zijn hart wederom geboren is, dat is voor ons niet te zien. Maar voor God wel. Want wij zien aan datgene wat voor ogen is. Maar dan vind ik het zo mooi, wat op een gegeven moment ook geschreven staat van David en van zijn broers. En dat Samuel moet komen en dat al die mensen voorbij gaan, al die broers gaan voorbij. En Samuel had al 6, 7, had hij er al koning gemaakt. Maar God zei nee, 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 nee. En God zegt tegen Samuel, ik zie het hart aan. En daarin mogen we God vertrouwen dat hij een rechtvaardig oordeel velt over ieder persoonlijk. Maar ik hoop ook dat deze tekst ons ook aanzet om ook in onze levens ernst te maken met de boodschap die we vanavond zo tot ons nemen. Want we hebben de vorige keer heel duidelijk ingezoomd op de leugen. We hebben gezegd dat, en u kunt dat lezen in Johannes 8, vers 44, dat de Satan de vader van de leugen is. Uit hem, hij liegt niet zomaar, de Satan liegt niet zomaar. Nee, het is zijn aard om te liegen. Dus alles wat er bij hem vandaan komt, komt per definitie uit de leugen. En zo is het ook dat de waarheid, zoals wij hier gelezen hebben, in vers 10, ze hebben de liefde voor de waarheid niet aangenomen. En vers 13 zegt, maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door geest en geloof in de waarheid. Nou, dat is de waarheid die bij God vandaan komt. En de geest is de waarheid. We hebben Pinksteren gehad. En de Heer Jezus noemt de geest van de waarheid. Die wil ons leiden in de volle waarheid. En wie is ook de waarheid? De Heer Jezus is de waarheid. En wat is ook de waarheid? Gods woord is de waarheid. Dus de Bijbel van kaft tot kaft. En ook daar wordt vandaag de dag heel erg op afgegeven. Het wordt losgekoppeld. Jezus is waarheid, maar de Bijbel, ja, daar zijn ook allerlei fouten in. Dat is niet meer onfeilbaar het woord van God. Nou, de oorspronkelijke teksten van de Bijbel, zoals God ze heeft uitgeademd en zoals de schrijvers ze hebben ingeademd, de oorspronkelijke teksten van de Bijbel zijn 100% waar. Dat is Gods waarheid. Daar kunnen we niets aan afdoen. Nu is er in ons geval zijn er wel verschillende vertalingen. En er kunnen dan vertaalfoutjes in zitten, kleinigheden in zitten. Of soms wel meer dan kleinigheden in zitten. Maar dat doet niets af aan het feit dat het onfeilbare woord, het begin het onfeilbare woord is. Dat moeten we niet loskoppelen. Want als we dat gaan loskoppelen, stel je voor dat ik nu zou gaan zeggen van ja, dat de waarheid, zoals Paulus dat hier ook beschrijft, de waarheid waarin de Heilige Geest ons heiligt, in geloof in de waarheid. Ja, die Bijbel, dat is niet helemaal waar. Sommige dingen kun je ook anders lezen of moet je anders lezen of ja, er zitten fouten in of wat, wetenschappelijk is het, bewezen dat en noem maar op. Ja, wat haal ik dan uit de Bijbel en wat niet? Wat laat ik dan staan? Als we daarmee beginnen En we hebben daar ook in de geschiedenis tal van voorbeelden van. Van mensen die daarmee begonnen zijn en die helemaal vrijzinnig zijn geëindigd. Met een Jezus die in de denkverbeelding maar is opgestaan, maar dat is natuurlijk niet zo. En dan, wat zegt Paulus dan? Dan zijn we de meest beklagenswaardigen van alle mensen. En dan zegt de Heer Jezus over de gemeente, u bent beklagenswaardig, u denkt dat u rijk bent. En u heeft misschien wel een hele mooie organisatie. En u heeft misschien wel een heel mooi kerk en u heeft alle dingen mooi geregeld. Maar van binnen bent u hol, van binnen bent u doods. Bent u dood. Voor God bent u dood. En dat is echt van oké, willen wij de waarheid van God zoals de Bijbel ons leert. Gods woord is de waarheid. De geest van de waarheid. Jezus zegt van hemzelf dat hij de waarheid is. God is waarheid. Geloven wij dat nog? In onze levens. In het leven van elke dag. In alles wat we mee moeten maken. In alles wat we zien. Geloven wij dat God waar is. Want er komt een tijd, en die is nu, dat mensen de waarheid niet meer willen. En dat ze allerlei leermeesters en leraars verzamelen die hen naar de mond praten. Om de waarheid maar niet te horen. Te hoeven horen. Omdat ze een keuze maken om voor de waarheid weg te duiken. Nou, Paulus stimuleert ons hierin. En dan gaan we verder. Paulus stimuleert ons hierin om echt ons te laten leiden door de Heilige Geest. En geloof dieper te wortelen in de waarheid. Dieper te wortelen in de waarheid. En wat is dan een van de uitwerkingen? Vind ik mooi, heb ik vaker genoemd. Vers 15 zegt, sta dan vast, broeders. En houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord en door onze brief. Het gaat hier in eerste instantie, in de eerste en de tweede Thessalonicensbrief, over de dag des Heren, hoe dat nou allemaal precies ging. De dag van wraak, dat God komt met zijn oordelen. En die gemeente, die broeders en zusters, die zaten als het ware in de vervolging. En ze dachten dat ze het oordeel van God meemaakten. En Paulus zei, nee, dat kan niet. Want Christus komt u halen voordat God met zijn oordelen over de wereld gaat. En Paulus zegt het hier, sta vast. Hou je eraan vast. Het is niet zomaar een woord, het is het woord van God. Het is het woord van de waarheid. Ik heb het gesproken. Ik schrijf het nu ook. Het zijn de overleveringen die wij als apostelen door mogen geven. Op gezag van de Heer Jezus. En dat hoop ik ook vanavond weer te doen. Dat hoop ik in elke dienst te doen. Maar ook in elk persoonlijk gesprek te doen. En ik hoop ook dat wij dat als gemeente, als oudsten, als diakenen, als diakonessen, als broeders en zusters, in welke bediening dan ook, dat doen. Dat wij ons vasthouden aan de overleveringen. Aan datgene wat we gehoord hebben. Dat God betrouwbaar is. Dat God waar is. Dat Jezus de waarheid is. Dat we de geest van de waarheid in ons hebben wonen. En dat Gods woord waarheid is. Dat we daar ons aan vasthouden. Want ook wij leven vanuit die overlevering. En dan staat er, en dat is weer die mooie belofte. En onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en in elk goed werk, woord en werk versterken. God zelf, hij vertroost ons. Sterker, hij heeft ons zijn trooster gegeven, de Heilige Geest, die ons in al onze omstandigheden wil vertroosten. Met de goddelijke troost. Die ons wil bemoedigen. Ook als wij soms misleid zijn. Op wat voor gebieden dan ook. Het kan wezen dat wij soms misleid zijn. En dat we later erachter komen van, hé, wij zijn misleid. We zijn afgedwaald van de waarheid. Maar wij willen weer terug naar de waarheid. En we hebben er spijt van. We hebben er verdriet van. En wie is daar? God. Door zijn Heilige Geest. En hij troost. Hij komt ons tegemoet. En hij versterkt ons. Hij versterkt ons om staande te blijven bij datgene wat hij ons wil leren. En als ik dan zo'n tekst lees, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, dan geeft mij dat steeds meer en meer. Dat ik in totale afhankelijkheid van mijn Heer en Heiland mag leven. En dat ik mag zeggen, heel eenvoudig. Heer, werk het uit. In woord en werk. Hou mij staande. Dicht bij uw woord. Ondanks dat ik niet alles begrijp. Ondanks dat ik nou nog lang niet alles zie. Maar hou mij vast. Om aan uw waarheid vast te houden. En om mijzelf aan uw waarheid te geven. En ik hoop en bid dat wij als broeders en zusters hier verbonden, maar ook, waar u ook luistert, wie u ook bent, dat wij als broeders en zusters op dat fundament staan wat God zelf gelegd heeft. En dat het bij ons niet zo is dat we tot de conclusie moeten komen. Wij dienen de Heer met een lippendienst. Want dan zeg ik tegen u, tegen jou, bekeer je, draai je om, beleid je zonde, kom tot Christus en ervaar dat Hij jou en u nooit laat staan. Laten we kort met elkaar bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we zijn u zo onnoemelijk dankbaar dat we mogen weten dat wij op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus in een rechte lijn, in een rechte positie bij u mogen zijn. Maar wat is de boodschap van vanavond ook een pittige boodschap? We willen het gewoon maar heel eerlijk tegen u zeggen. Ook een boodschap die ons zorg kan geven, misschien niet voor onszelf, maar wel voor onze kinderen of mensen die ons lief en dierbaar zijn, onze kleinkinderen misschien ook, die u afwijzen. En Heer, hoe u dat precies doet en hoe u daarin precies gaat, ik weet dat niet. Maar deze waarschuwing, Heer, laat het zo zijn dat wij deze waarschuwing echt ter harte nemen en dat wij bidden en smeken, blijven bidden en smeken, dat u door ons heen werkt om uw waarheid te verkondigen. Soms, Heer, en dat beleid ik aan u, moet ik echt tegen u zeggen dat ik er helemaal geen besef van heb dat er zo'n diepe scheiding ligt in de Heer Jezus Christus. En dat u werkelijk heeft gezegd, Heer Jezus, omdat u niet heet bent en niet koud bent, maar omdat u lauw bent, zal ik u uit mijn mond spuwen. Heer, bij u is het of licht of duisternis. En leer mij om vanuit dat principe ook in het leven te staan, ook in de bediening die ik hier mag hebben. En dat we als gemeente het uit ons leven verkondigen. Dat mensen zich met u moeten verzoenen. Mogen verzoenen. Maar ook kunnen verzoenen. Heer, werk het uit. Op grond van uw genade. Doe het. Om Christus wil. Amen.